Ook ik wil jullie hartelijk welkom heten en we hebben al een hele dienst gehad. Ik ben blij daar getuige van te mogen zijn. Ik ken Richard en Alice ook al aardig wat jaartjes. En ik ben blij dat Richard je op deze manier ook ingezegend bent en oudste van deze dienst en van deze gemeente mag zijn. En ik verwacht dat God ook door jullie gezin heen grote dingen mag gaan doen zoals hij dat in het verleden al gedaan heeft. Zullen wij deze dienst vervolgen met het lezen van het woord? Ik wil met u lezen uit 1 Petrus hoofdstuk 2. Want het gaat over offers. En volgens mij is ook dit het geven van een offer. Maar dat geldt niet alleen voor Richard, dat geldt ook voor ons allemaal. 1 Petrus hoofdstuk 2 versen 1 tot en met 10. Ben ik goed te horen achterin? Ja, mooi. 1 Petrus hoofdstuk 2. Ik lees uit de 51 vertaling. Leg dan af alle kwaadwilligheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. En verlang als pasgeboren kinderen naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij daardoor moogt opwassen tot zaligheid. Indien gij geproefd hebt dat de Heere goede tieren is. En kom tot hem, de levende steen, door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar. En laat u zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die Gode welgevallig zijn door Jezus Christus. Daarom staat er in een schriftwoord, zie, ik leg in Sion een uitverkoren en kostbare hoeksteen, en wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. U dan, die gelooft, geldt dit kostbare, maar voor de ongelovigen geldt, de steen die de bouwlieden afgekeurd hadden, die is geworden tot een hoeksteen en een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Voor hen die zich daaraan in hun ongehoorzaamheid aan het woord stoten, waartoe zij ook bestemd zijn. Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk Gode ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. U, eens niet zijn volk, nu echter Gods volk. Eens zonder ontferming, nu in zijn ontferming aangenomen. Word je daar blij van? Ja? Daar gaan we van zingen. Lofoffers brengen wij aan u. Offers, ja, daar wordt niet zo vaak over gesproken in de kerk. Want offeren, dat heeft één kenmerk. Wat is het kenmerk van offeren? Het kost wat, ja. Ja, het kost wat. Ja. Ja, het kost wat. Offeren. En wij leven in de genade. Uit de genade. Door de genade. En voor de genade. Ja, en dat is gratis, hè. Dat kost niks. Dus laten we dat hoofdstuk offeren maar wegdoen. Maar wij maar over de genade preken. Toch? Ja. Nou, niet dus. We hebben een stukje gelezen. En in dat stukje staat, wat stond er ook alweer? Vers 5, we gaan er weer even naar terug. En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen tot het brengen van geestelijke offers, die Goden welgevallig zijn door Jezus Christus. Geestelijke offers. Als je geestelijke offers wilt begrijpen, dan zul je eerst je moeten verdiepen in de natuurlijke offers. Want het volk Israël leeft als voorbeeld voor ons. En we kunnen uit het Oude Testament geestelijke waarheden putten als wij ons verdiepen in hoe het volk, God met het volk omging. En ik stel voor dat we dat nu gaan doen. Waar wordt in de Bijbel uitgelegd het offeren? Wie weet dat? Waar staat in de Bijbel waar die offers uitgelegd worden? Leviticus. Ja, de eerste 5 hoofdstukken. Nou is me dat in de tijd, wordt hem dat niet om die te gaan lezen. Maar daar staat het uitgelegd. Dus we zoeken vast op Leviticus. Dan heeft u dat alvast bij de hand. We bladeren daar wat doorheen. Maar het gaat over offers. En nou, u bent toch zo bezig zijn. Ik beschouw u maar even als mijn klaslokaal. Wie weet welke offers er daar uitgelegd worden. Niet van spieken, dat doen ze in de klas ook altijd. Maar zeg even, wie weet welke offers daar in Leviticus uitgelegd worden. We hebben, om te beginnen, brandoffers, jawel. We hebben spijsoffers of graanoffers, staat er in de nieuwere vertaling. We hebben een vredeoffer. We hebben een vredeoffer, wordt daar uitgelegd. Er wordt gesproken in hoofdstuk 4 over zondoffers. Ja. En er wordt in hoofdstuk 5 gesproken over schuldoffers. Dat zijn de 5 offers die God heeft ingesteld voor het volk. Er wordt ook nog gesproken over reukoffers en over dankoffers en over lofoffers, hebben we net over gezongen. Maar deze 5 zijn ingesteld door God, die in de tempeldienst ook op deze manier gebracht werden. En we gaan ze alle 5 even bij langs. Normaal gesproken is mijn preek in 3 punten. Helaas, deze keer zijn het er 5. Ik kan het ook niet helpen. We beginnen bij brandoffers. Wat zijn dat voor dingen? Brandoffers. Het staat in Leviticus 1 vers 17. Daar staat, het is een brandoffer, en wat is dat dan? Een vuuroffer tot een lieflijke reuk voor de Heer. De bedoeling is dat er een dier geslacht werd, en dat werd daar op het altaar neergelegd, en dat werd verbrand. Een verbranding totaal. Alles. Kop, vlees, vet, nieren, bloed, nee, bloed niet, dat werd apart gehouden, maar dat werd eromheen gesmeerd om dat altaar. Alles werd verbrand. Dat is helder. Niets bleef over. Waarom? Waarom werd dat gedaan? Waarom deden de Joden brandoffers? Dat deed je tot eer van God. Alice, je hebt het al zo mooi net gezegd toen we het hadden over die Heilige Geest. De Heilige Geest is er tot eer van God. Offeren doe je tot eer van God. Het leven is niet zo moeilijk. Het leven is tot eer van God. Als je dat meeneemt, dan heb je, ben je geslaagd, hè, met je brevet voor Christen. Je leeft ter eer van God. Alles wat je meemaakt en waar je doorheen gaat, doe je tot eer van God. Nou, het is niet zo moeilijk, hè? Het leven is leven. In volkomen afhankelijkheid. Ja, dat beest wat geslacht werd als offer. Ik moest daaraan denken aan Abraham. Kennen wij Abraham? Wat deed hij? Hij pakte zijn zoon en hij was bereid om zijn zoon op dat altaar neer te leggen. Was dat een schuld of een zondeoffer of een vredeoffer? Nee, het was een brandoffer. Hij ging daar om God te aanbidden. In opdracht van God ging hij dat doen, een brandoffer. Volkomen vernietigend. Ter eer van God. Vanwege de tijd wil ik het daarbij laten. Die hebben we binnen. We gaan snel naar de volgende. We hebben de 50 gaan, dus we moeten nog even. Leviticus 2. Dat gaat over spijsoffers. Een andere vertaling zegt graanoffers. Waarom? Omdat er altijd drie elementen in dat offer zaten. We hebben graan, we hebben olie en wierook. Heel goed. Sommige mensen lezen al mee. Top. We hebben dus deze drie elementen erin. Mocht dat meel ook zuurdesem bevatten? Nee, dat is niet de bedoeling. Zuurdesem is een beeld van de zonde. Ik weet nog dat ik hier een keer in de dienst zat en dat iemand sprak over wat gebeurt er als de Joden een feest vieren en dan moesten ze hun hele huis schoonmaken en dan moest al het zuurdesem moest vernietigd worden. En dan gingen ze op weg naar de tempel en dan hadden ze lekkere krentenbollen, die volle bollen, weet je wel, die grote opgeblazen dingen waar je echt lekker in kon happen. En dan waren ze klaar met het offeren en dan gingen ze naar huis en wat aten ze toen? Matzes. Hebben jullie wel eens matzes gemaakt? Een paar weken geleden heb ik dat voor de gein eens een keer gedaan. Nou, het is zo simpel als wat. Je gooit bloem en water bij elkaar, je maakt er een bal van, je rolt dat uit, je legt dat in de oven. Kraak nog smaak zit daar aan. Echt niet. Gewoon helemaal niks. Nou ja, daar moet je het dan even mee doen, hè? Totdat er weer voldoende zuurdesem in dat deeg komt en dan wordt het weer wat lekkerder. Maar ja, tot die tijd zit jij maar die harde, vaste koek te eten. Lollig. Dat beeld moet u hebben bij spijsoffers. Wat is het? Het is fijn gemalen graan. Graan. Daar heeft iemand ooit een keer iets over gezegd. Graan. Wat moest dat graan doen? In de grond. Wat moest ermee gebeuren? Sterven. En dan? Komt de vrucht. Ja? Dat is de kracht van het graan. Daar zit de betekenis in van wie? Van Jezus, hè? Jezus die stierf aan het kruis als graankorrel om daarmee 100.000-voudig vrucht te dragen. En dat beeld, dat mag ook gelden voor ons leven. Spijsoffer. Waarom doe je een spijsoffer? Wat is de reden om dat te doen? Waarom zou je een spijsoffer geven? Het is een dankbaarheidsoffer. Ja, dus uit dankbaarheid geef je aan God terug wat je van God ontvangen hebt. Je weet, je bent als brandoffer volledig afhankelijk van God. En tegelijkertijd geeft God je enorm veel. En alles wat je uit zijn handen ontvangt, daar mag je weer een gedeelte van teruggeven uit dankbaarheid. Om tegen God te zeggen, Heere God, dank u wel dat u mij zegent. Ja? Die olie, we hebben het gehad over de graankorrel. Die olie, waar staat die olie voor? Olie is inderdaad een teken van de Heilige Geest. Want als je het doet, omdat het moet. Ik geef mijn 10% aan de kerken, want dat moet. En als het niet genoeg geeft, dan komt de ouderling en die zegt, ik zou nog even maar wat meer geven. Volgens mij is dat niet zoals God dat bedoeld heeft. Daar zit geen olie in dat offer. Snapt u wel? Dat komt, die olie komt voort uit die werking van die Heilige Geest, die dat eigenlijk als van binnen naar buiten brengt. Het is de Heilige Geest die van binnen in je werkzaam is. En wat gebeurt er dan? Dan word je zo gevormd dat ja, dan komt die olie als het ware naar buiten en wordt dat deel van dat offer. En die wierook is hetzelfde. Dat is die geur, die lieflijke geur die naar God uitstijgt. Ook daar weer een teken dat het is. Waarom geef je? Ter eer van God. Doe je het om er zelf van beter van te worden? Nee, je doet het ter eer van God. Dankbaar voor zijn zegeningen en afhankelijk van zijn genade. Vanwege de tijd gaan we toch maar weer verder. We gaan naar de vredeoffers. Leviticus hoeveel? 3. En nu wordt het interessant. Wat is een vredeoffer? Vrede op aarde. Welke vrede? Vrijheid. Vrijheid van God. Vrijheid en vrede van God voor ons. Heeft dat te maken met afwezigheid van oorlog? Ook, maar zeker niet alleen. Vrede, wie kent het woord vrede? Wat in de Bijbel gebruikt wordt? Shalom. Als we het woord shalom horen, waar denken we dan aan? Shalom gaat altijd over jou en mij. Over relatie. Over wat we samen hebben. En hoe wij samen in harmonie leven. Shalom gaat bij een echtpaar. Als ze in een huwelijksverband leven zoals God het bedoeld heeft. Shalom gaat over een vriendschapsband. Waarin er vrede heerst, harmonie, elkaar aanvoelen. Het is een intimiteit die je daarin herkent. Shalom, daar verlangt de wereld naar. Echte shalom. Shalom is die plek waar je bent. Als de storm loeit. Maar jij zit in die oog van die storm. En je weet je geborgen in zijn hand. Dat is shalom. En iedereen verlangt daarnaar. En wij kennen het. Kent u shalom? Kent u die vrede van God? Als je dat kent, dan ben je daar dankbaar voor. En wat doe je dan? Dan breng je een vredeoffer. En dan wordt het interessant. Als je dat gaat lezen, gaan we nu niet doen, gaat u thuis doen. Dan blijkt dat offer niet een volledig offer te zijn. Je hoeft niet alles te offeren van dat dier. Wat mag er geofferd worden van een vredeoffer? Een dier wordt geslacht en daaruit wordt gehaald het bloed, ten teken van leven. En het leven behoort God toe. Daaruit wordt gehaald de nieren en het vet. Dat zijn de dingen die geofferd worden. En de rest, het vlees. Voor wie is het vlees? Zeg het maar. Juist, dat mogen wij eten. Dat is leuk. Ja, je wordt er zelf ook nog, krijgt een lekker biekstukje als je een offer gaat brengen. Ja, maar nu wordt het leuk. En dat is ook zo. Ja, het offeren, daar mag je zelf ook van genieten. Het is ter eer van God. En dat vet laat dat zien. En de nieren, dat is ter eer van God. Maar tegelijkertijd mogen wij daar deel aan hebben. Wij mogen er ook van genieten. Dat is mooi. Ik vind dat geweldig, zoals God dat bedenkt. Het brandoffer gaat volledig naar God. Maar het vredeoffer, dat mag ook voor ons zijn. Een verzoenende relatie met God, daar geniet God ook van. Als wij dat vlees eten, dan geniet God daarvan. Vredeoffer. En ons, daarmee bedoel ik de priesters. Dat moet ik wel even uitleggen, want anders gaat u dadelijk allerlei vragen aan mij stellen. We hebben gezien dat wij priesters zijn. Ja, dat hebben we gelezen. Wij zijn priesters. En de priesters mochten genieten van de offergaven die er gebracht werden. Ja, een deel is voor de priesters. En de priesters mochten daar dan deel van hebben. Als u een priester bent in dienst van God, Dan mag je dus genieten, en dat geldt ook voor een Richard, als hij zijn offer geeft om hier in dienst te staan van deze gemeente. Dan zijn er ook momenten dat hij daar samen met Alice intens van mag genieten. Dat geeft God je ook terug. Het hoeft niet alleen een tranendal te zijn. Alhoewel er ook momenten van tranen zullen zijn. Dat kan ik je beloven. Vredeoffers. Shalom. We gaan door. Zondoffers. Leviticus 4. Ik lees even voor. In Leviticus 4 staat: wanneer iemand zonder opzet zondigt in een van de dingen die de Heere verboden heeft te doen, en één daarvan doet, dan zal, indien de gezalfde priester zonde gedaan heeft en daardoor het volk in schuld gebracht heeft, hij voor de zonde die hij begaan heeft, een jonge, gave stier, de Heere tot een zondoffer brengen. Dus, je weet het niet goed, maar je bent in zonde gevallen. Wat doe je dan? Dan mag er een stier geslacht worden. Wat gebeurt er met dat stier? En toen ik dit las, werd ik weer helemaal... Ik denk, Heere God, hoe heeft u het bedacht? Geweldig. Ik heb een fout begaan. Ik ben een priester en ik heb een fout begaan. En ik kom daar tot de ontdekking. En ik mag een stier slachten. En een gedeelte van dat stier gaat buiten de lege plaats en wordt daar verbrand. Maar er is een gedeelte van die stier, de nieren en het vet, en een gedeelte van het bloed, dat wordt op het brandofferaltaar als lieflijke reuk voor God verbrand. Dat is vreemd. Ik bega de fout. Ik moet daarvoor boeten. En het is een lieflijke reuk voor God. Snap u dat nou? Ik zou zeggen, alles naar buiten. Is jouw schuld, alles naar buiten. Daar hoef ik geen deel van te hebben, als God zijnde. Ik wil niet jouw stinkende walm van jouw zonde tot mij krijgen. Ja, maar zo is het niet. Nee, de prijs moet betaald worden. Buiten de offerplaats wordt het offer gebracht. Maar een deel daarvan is een lieflijke geur voor God. Bijzonder, toen ik dat achterkwam. Hetzelfde geldt voor het schuldoffer. Wie was ons zondoffer? Jezus. Waar is hij ter dood veroordeeld? Juist. Ja? Zullen we dadelijk ook lezen, staat in Hebreeën, staat er iets over. Maar dat is inderdaad waar. Jezus is buiten de lege plaats voor ons gestorven. Hoeven wij nog te boeten voor onze zonde? Die schuld is afbetaald. Dat hoeft niet meer. Dat zondoffer is geweest. Ja? Doen wij nog zonde? Ja, helaas. En dat is, hier werd ik helemaal warm van, toen ik me realiseerde dat het zondoffer buiten de lege plaats die prijs betaald is. En wat gebeurt er op het brandofferaltaar? Die prijs is betaald. Als ik met mijn zonde tot Jezus kom, wat is dat dan voor God? Als die prijs buiten de lege plaats al betaald is, wat blijft er dan over van het offer? Die lieflijke reuk die op dat brandoffer plaatsvindt. Dat betekent dat zelfs mijn zonde, als ik die breng aan de voeten van het kruis, voor God een lieflijke reuk kunnen worden. Nou, de wereld staat werkelijk op de kop deze ochtend. Toch? Ik snap er niks meer van. Maar zo werkt God. Nou, ik vond dat wel mooi. We gaan rustig verder, want we zijn er bijna. Schuldoffer. Leviticus 5. Want soms doe je dingen die een ander pijn doen. En dan? Dan is daar ook een offer voor. Dan mag je ook dat brengen. Mag je ook daar een offer voor brengen. En ook daarvoor geldt weer een gedeelte buiten de lege plaats en een gedeelte in het brandofferaltaar. Maar tegelijkertijd staat er, maak het goed met elkaar. Waar gaat dit over? Vergeving. Dit gaat over elkaar dingen aandoen. En hoe zetten we dat weer recht? Dit is de basis voor onze vergeving. God heeft ons vergeven en daarom mogen wij elkaar ook vergeving geven. En ook dat is een lieflijke reuk voor God. Als wij elkaar vergeven. Wie van u heeft wel eens een keer iemand iets zodanig aangedaan en heeft daar vergeving voor gevraagd? Steek even je vinger op. Oh, gelukkig. Nee, ik dacht even dat jullie sliepen. Inderdaad, de meesten hebben dat zelf al een keer meegemaakt. En wat gebeurt er dan als je oprecht vergeving vraagt? Herstel de relatie. Shalom. Voelt dat goed? Ja. Merk je dat God daar dan aanwezig is? Ik wel. Zie je dat dat een lieflijke reuk voor God kan zijn? Dat we daardoor ter ere van God gaan leven? Ik hoop dat u dat begrijpt. We slaan dit over. Ik bedoel, we stoppen nu met al die offers. We hebben ze vijf, alle vijf hebben we ze in ons hoofd. We gaan even kort nadenken over, dit was het Oude Testament. Maar Pim, we leven toch in dat Nieuwe Testament. Wat hebben we hier nou aan? Dit was voor toen. Goed bedacht, leuk, maar geldt niet meer voor ons. Staat er niet in Hebreeën 10, hoeft u niet op te zoeken, lees ik even voor. Vers 3. Doch door die offeranden, die we net gelezen hebben, werd ieder jaar de zonde in gedachtenis gebracht. Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren of bokken zonde zou wegnemen. En in vers 10, krachtens die wil, Gods wil, zijn wij eens en voor altijd geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus. We hoeven toch niet meer te offeren? Dat heeft Jezus toch al gedaan voor ons? Zijn offer was prijs voor al die vijf verschillende offers. Er hoeft niets meer aan toegevoegd te worden. Wegstrepen uit de Bijbel. Groot kruis erdoor. Leviticus 1 tot en met 5. Tssst, eruit. Dank je. Want we hebben gelezen 1 Petrus 2, waarin staat, we zijn een heilig priesterschap tot het brengen van geestelijke offers. Toch? En hoe doen we dat dan? Romeinen 12, ook maar weer een vers. Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer. Dit is uw redelijke eredienst. Wie moesten geofferd worden? Wie moesten geofferd worden? Ons lichaam. Dat moet geofferd worden. Wat was het doel van offeren? God eren. Kunnen wij ons met God eren met ons lichaam? Ja. Op welke manier? Die we net gelezen hebben. Die offers, die mogen wij in de praktijk brengen. Uw offer. Dat mag. Moet dat? Nee. Is God afhankelijk van onze offers? Nee. Heeft hij niet stieren en bokken genoeg in deze hele wereld om voor hem een lieflijke reuk te zijn? Ja. Wil hij dat wij offeren? Ja. Hij wil dat wij offeren. Dat staat hier. Ja. Wij mogen offeren. Ik vond het zo mooi dat er net Hebreeën 13 werd gelezen. Want daar staat het volgende ook. Hebreeën 13. Daarom heeft ook Jezus ten einde zijn volk door zijn eigen bloed te heiligen buiten de poort geleden. Daar hebben we het net over gehad. Laten wij derhalve tot hem uitgaan buiten de legerplaats en zijn smaad dragen. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige. Laten wij dan door hem Gode voortdurend een lofoffer brengen, namelijk de vrucht van onze lippen die zijn naam belijden. En vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet, want in zulke offers heeft God een welgevallen. Hier worden drie offers genoemd. Lofoffers, weldadigheid, mededeelzaamheid. Wij gedenken het offer wat God gebracht heeft bij het avondmaal. En ik wil iets voorlezen wat ik voor de dienst in mijn handen gedrukt kreeg. En dat gaat daarover. En dat gaat ook over deze tekst. Als wij weer het brood gaan breken dat Gij, Heer, ons geeft, leer ons met hem te delen die geen deel van leven heeft. Als wij van de feestwijn drinken die Gij, Heer, ons geeft, leer ons dan om te gedenken wie een lege beker heeft. Als wij samen in de kring staan om wat Gij ons geeft, leer ons dan om vast te houden wie geen hand in handen heeft. Als wij weer de lofzang zingen om wat Gij ons geeft, leer ons dan vandaag te zorgen voor wie zelfs geen morgen heeft. Dit zijn wij. Het zoutend zout, het lichtend licht. Lofoffers, weldadigheid, geven aan de mensen die het nodig hebben. Ik sluit deze boodschap met een opdracht in vijven, dat snapt u. Ik wil u een huiswerk meegeven. U zit in mijn klasje, krijg je dat? Voor de 5 dagen. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. Het weekend bent u vrij. Maandag gaat u denken aan het brandoffer wat God gegeven heeft. Hij heeft zich leeggegeven aan het kruis. En het lied wat je daarbij mag zingen is: neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Of, als u zegt dat vind ik oudbollig, kan er een ander lied komen. Neem mij, breek mij, vul mij, zend mij. Lig je dan op het offer? Welk deel van jou ligt dan op dat offer? Alles. Ja? Maandag, hè? Niet vergeten. Wat is huiswerk voor dinsdag? Zegeningen. Spijsoffer. Je realiseert je dat je een graankorrel bent. En dat je vermalen bent. En dat je in afhankelijkheid van God meel toegeworpen krijgt. Waar je niet in geïnvesteerd hebt, maar wel het wel opkomt. En je mag God dat teruggeven. En welk lied mag je daarbij zingen? Tel uw zegeningen. Tel ze 1 voor 1. Toch? Wat gaan we woensdag doen? Het vredeoffer. Het vredeoffer. Dan mogen we danken dat God zijn liefde voor ons heeft uitgestort. Dat Hij de relatie hersteld heeft. Die intieme relatie waar je zo van kunt genieten als je tijd met Hem doorbrengt. Abba Vader, u alleen. Donderdag. Dan pas op de donderdag. Wat doen we dan? Zondoffer. Wij mogen danken voor het feit dat Jezus voor ons gestorven is. Waarvoor? Voor onze zonde. Dat mogen we op de donderdag herdenken. Welk lied hoort daarbij? Dank u voor uw zoon. Kent u dat lied? Ja? Dank u voor uw bloed. Er zijn er zoveel. En die laatste, op de vrijdag. Waar mogen we dan aan denken? Hoe we in relatie met elkaar staan. Of er nog iets is waarvan wij denken, hé, die heb ik nog niet vergeven. Of, die heeft mij wat aangedaan. Of, heb ik hem wat aangedaan? Hoe zit het daarmee? Ik wil afsluiten met een persoonlijk getuigenis daarvan. Van de week was ik op school. Ik ben elke dag op school, dat snapt u. Maar deze keer kwam er iemand naar me toe en die zei: Pim, ik moet eens met je praten, want er gaat iets niet goed. Ik zei: vertel. Ik ben eigenlijk heel boos op jou. Ik zei: dat is niet goed. Nee, en jij hebt iets gedaan en dat zit mij heel erg dwars. En ik praat wel met jou, maar eigenlijk weet ik niet of het zin heeft om met jou te praten. Je hebt mij terecht gewezen in een groep. Iedereen kon dat horen. Ik voelde me in het diepst van mijn ziel gekrenkt. En jouw relatie, in mijn relatie met jou, die deugt niet. En dat is eigenlijk al vanaf de eerste dag, drie jaar geleden, is dat zo. En dan komt de emmer, hè? Dan komt gewoon die hele bucket komt dan over je heen. Ik zeg: nou, dat is niet goed. En jij bent ook nog christen. En jij zegt christen te zijn en je gaat met mij, je behandelt mij als grof vuil. Dat lijkt helemaal nergens op. Nou, dat was ik, hè? Die man die nu op het podium staat hier. U te vertellen hoe het moet, kreeg dat over mij heen. Nou, dan sta je daar met je goede gedrag. Sta je dan in de schuld? Ja, dan sta je in de schuld. Bij haar. Ik zeg: maar meid, ik heb dat nooit zo gezien, bedacht, gevoeld. Ik heb wel stekels bij jou ervaren. De poortjes die dicht gingen. Ik kon bij jou niet in de relatie komen. Ik zeg: maar eigenlijk wil ik dat niet. Ze zei: ik wil dit ook niet. Ik zei: kunnen wij weer dit herstellen? Kunnen wij weer verder? Kunnen wij hier verder mee? Ja, ik zeg: want ik bewonder jou. En dan ga je iemand ophemelen en dan zeg je van: ik zie wie je bent. Je hebt me nooit zien staan. Ik, onbenul, loop langs iemand heen en ik zie niet dat hij al 2, 3 jaar gewoon in deze frustratie leeft. Wat kan je toch een ongelooflijke knurft zijn, hè? Ja, ik. Zij zegt het. Zij komt. En het enige wat ik dan kan doen, zeggen: meid, het was een vrouw, je hebt gelijk. Sorry, wil je me vergeven? En zullen we weer arm in arm samen verder gaan? Ik had natuurlijk ook kunnen zeggen: er klopt helemaal niks van. Waanzin, hoe bedenk je dit? En trouwens, ik ben jouw baas. Jij moet eens eventjes leren luisteren. Ik had zo kunnen reageren. Gelukkig had ik die wijsheid op dat moment gekregen dat ik dat zo niet reageerde. Dat had ook kunnen gebeuren. Ja? Wij zijn mensen. En wij maken fouten. En weet u, God vindt het niet erg dat wij fouten maken. God vindt het erg als wij zijn eer niet aan hem teruggeven. Dwars door het maken van die fouten kunnen wij God eren. Ik heb u een huiswerk opgegeven. Volgende week is er avondmaal, heb ik begrepen. Dan mag u herdenken of u uw huiswerk gedaan heeft. En mag u het in liefde weer teruggeven aan God. Amen. Wij sluiten af met een gebed. Nee, we gaan eerst zingen. De dienst duurt toch al lang, dus dat maakt niet meer uit. We gaan eerst een lied zingen, daarna een gebed. En dan sluiten we af met weer een lied. We gaan zingen: Zo lief had God de Vader ons.
Oh.
Zullen wij danken. Uw offer heeft mijn schuld betaald. Heer, we hebben ervan gezongen en we weten, Heer, dat de prijs betaald is. En dat wij tot u mogen komen zonder schuld. Dat wij frank en vrij voor uw troon mogen staan. Heer, en dat we daar lofoffers mogen brengen uit dankbaarheid. Heer, het vet en de nieren van ons leven willen we bij u brengen. Heer, en we willen het als een reukwerk, een aangenaam reukwerk voor u neerleggen. Voor dat nou doen door de woorden die we zingen, door de ogen die we hebben op de mensen die het minder hebben dan ons. Heer, dwars door ons hele leven heen willen we uw naam groot maken. En elke dag weer, Heer, geeft u ons daar mogelijkheden toe. Heer, en dat doet u omdat u een jaloers God bent. Heer, u wilt al onze aandacht, al onze eer. Want u wil, Heer, geëerd worden. Daarvoor zijn wij geschapen. Daarom hebt u ons tot u getrokken. Heer, en als we ons realiseren wat het de Joden gekost heeft om de natuurlijke offers te brengen. En we realiseren ons, Heer, hoeveel tijd we met u doorbrengen. Heer, dan realiseren we ons tegelijkertijd, Heer, dat we soms u tekort doen. U op een zijpaadje zetten. Dankbaar zijn voor het offer dat we naar de hemel mogen. Maar laat u maar niet te veel invloed hebben op ons dagelijks leven. Heer, en we komen deze ochtend bij u. En we realiseren ons, Heer, dat u de ere toekomt. En we belijden, Heere, dat we uw lof willen toezingen met heel ons leven. Neem ons leven, Heer, en laat het zijn toegewijd aan u. Dank u dat we dat met elkaar mogen belijden en dat we elkaar daar ook scherp in mogen houden. Wilt u met ons gaan ook deze week? Wilt u ons ook elke keer weer laten beseffen welke prijs u betaald hebt en wat wij en naar u toe terug mogen geven. Dank u ook, Heer, voor Richard, die zich hier aan deze gemeente gegeven heeft, in eerste plaats aan u en daarna aan de gemeente. Wilt u hem ook steunen en zegenen en ook Alice en het gezin. Heere, dank u dat u ook mensen roept in uw dienst, in uw wijngaard om te dienen. Heer, wilt u ook deze gemeente zegenen en het een lichtend licht en een zoutend zout in deze donkere stad laten zijn. Dat vraag ik u in Jezus' wil. Amen. Voordat wij het slotlied gaan zingen, is er nog een collecte. Die gaan we ook aankondigen. En daarna gaan we zingen 428, Genade zo oneindig groot. Die staan te zingen. Genade zo oneindig groot.
Thank you.
Ga dan heen in zijn vrede. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u, totdat hij terugkomt in heerlijkheid. Amen.